Welkom bij een nieuwe aflevering van Digital Brains. In deze Puls praten Daan en ik je kort bij over het laatste nieuws. Met onder andere een aantal updates van Google, want Google experimenteert in generatieve AI in fashion. De vraag is dit de virtuele paskamer van de toekomst? Verder het Google Merchant Center test nieuwe checkout button en Google snijdt in de old school conversie attributie, maar voegt ook nieuwe opties voor ads toewijzing toe. En verder hebben we het over de webshops, want die misleiden consumenten met aftelklokken. Alibaba gaat lokaal in Europa met Tmall en 30% van de Nederlandse retailers plant een uitrol van internationale webshops. En we hebben een mooie must-see, de Cannes Lions Awards. Inspiratie opdoen en leren van de beste wereldwijde campagnes. Maar Daan, we beginnen eerst met Meta, want die maken nieuwe Reels ad formats beschikbaar nu voor adverteerders. Het advertising, wat natuurlijk voor een selecte groep volgens mij mogelijk was, maar...
Ja, ze hadden een klein experiment gedaan, want Reels is natuurlijk een groot groeiend segment. Iedereen kent TikTok wel,
ja.
Maar Instagram is natuurlijk ook zeer actief geweest met het pushen van Reels in organische content.
Je hebt gewoon de timeline met foto's en tekst, zeg maar. Je hebt de stories.
Ja.
En de Reels zijn eigenlijk de langere video's.
Ja, die ze heel centraal nu hebben geplaatst en eigenlijk naar iedereen proberen. Ook op Facebook overigens zijn Reels ook best groot aan het worden. Dus het is gewoon het TikTok-kopie wat draait binnen Instagram en Facebook. En niet heel geheel verrassend was Meta als moederbedrijf deze ook aan het monetizen, zoals je dat zo mooi zegt. Dus ook advertentieformats daarvoor ontwikkelen. Nou, TikTok doet het echt met helemaal volledig gesponsorde TikTok, zeg maar. Dus echt reclames. Reclame TikToks die in je feed komen rollen,
ja.
Waar dan een knop staat met een call to action. Meta heeft het iets anders ook aangepakt. Die hebben onder andere ook ads on Reels. En dat hebben ze al getest. En kennelijk is dat experiment dus goed verlopen. Wat je dan hebt, is dat je eigenlijk een klein bannertje onder in beeld hebt. Wat dus niet de hele reel overneemt. Dus niet de hele advertentie op zich is. Maar dus... Ja, gewoon iets gesponsord die inhaakt op het onderwerp van die reel bijvoorbeeld.
Oké, dus je krijgt wel een soort van organische reel.
Ja.
Maar daar kun je relevante advertenties aan koppelen.
Ja, een klein advertentie wat onderin zweeft, als het ware. Dus, gaan ze nu dus breder ook uitrollen. Er staat niet heel expliciet of het nou in Nederland komt, maar die eerste test die is ook ooit al... als je kijkt in de documentatie van, is het eligible om, zeg maar, zo... staat er niks in waarom het niet in Nederland ook gelanceerd straks wordt. Maar zijn het aan het uitrollen en dat is een groot bereik. Want 2 miljard wereldwijd actieve gebruikers. En die reels die zijn ook echt aan het groeien. Dus het is een advertentieformat wat groeit. Ja,
en user-friendly. Het was meer dan wat TikTok bijvoorbeeld doet.
Ja, het is minder, zoals ze dat mooi noemen, intrusive. Dus minder het interrupeert, minder de ervaring van het product zelf. Dus ik denk, als je Meta bent, willen ze ook eigenlijk mee zeggen, we kunnen dat meer pushen. Ja. We kunnen meer advertenties laten zien natuurlijk, want het is minder storend. Dus de gebruikers accepteren het meer.
Ja.
Ik denk dat Meta op die manier ziet.
Ja, de aandacht zal natuurlijk iets minder zijn voor een adverteerder ook, dan wanneer je helemaal fullscreen 100% in beeld komt.
Ja.
Maar die subtiliteit en dan een stukje dat je het misschien vaker kan doen, is wel interessant.
Ja.
En blijkbaar is het een potentie een werkende advertentieformat.
Precies.
Als het gaan uitrollen.
Ja, dus dat is wel een grote, zeg maar. Dus dat format is wel de keer te bekijken waard ook om in de toekomstige campagnes en creatives te kijken van hoe ga je daarmee om met het Reels ad format. Dus een verdiepingje waard.
En ook een stukje content om je aan te haken bij de reel die gepost wordt.
Ja.
Hoe kun je er een beetje op een leuke manier op aanhaken. Gaan we door naar Google. Te beginnen bij de virtuele paskamer. Want Google heeft 2 nieuwe functies geïntroduceerd om de ervaring van het passen van kleding in de winkel eigenlijk naar online te brengen. Een grote uitdaging. Er waren natuurlijk ook wel bedrijven die dat al proberen, merken die dat proberen. We hebben bijvoorbeeld ook met online brillen uitzoeken, dat je je virtuele hoofd of je hoofd kan doen en een bril virtueel op kan zetten.
Dat is nog je hoofd is nog een keer te behaften.
Ja, dat is te behaften.
Een bril is een vast iets.
Redelijk en makkelijk qua maatvoering. Ja. En hoe het valt, hoe het
statisch.
Past. Het statisch iets.
Ja.
Maar bij kleding is het een stuk ingewikkelder. En dus de grote vraag is, als Google dit mogelijk maakt, dan wordt het in één keer voor de hele categorie, voor de hele branche mogelijk.
Ja, en het bizarre is ook dat het je kunt dan dus... een virtuele paskamer, het is niet helemaal jezelf. Dus het is echt standaard modellen die ze hebben. Dus van met elke huidskleur, met verschillende lichaamsafmetingen, zeg maar.
Ja.
En de merchant, dus de e-commerce partij, die biedt in de shopping feed ook... De exacte details staan nog niet in, want het is een pilot met H&M onder andere in de VS. Maar ze hebben dus eigenlijk ook de maten van het model en dan de maat van de kleding. En daar kunnen ze een soort voorspelling voor doen van, zit het nou echt strak of niet? Ja. Dus ook om die misfits te voorkomen. Dat je iets krijgt dat je denkt, het valt niet lekker. Ja. Dat ze dat probleem van fit een beetje op die manier kunnen oplossen.
Maar dan kies je een soort van je eigen model. Ja. Dus hoe jouw model is. En daar ga je dan kijken hoe het erop valt. Die kleding, hoe het erop past.
Ja, je kunt zeggen van, ik heb deze maat en dit body type en deze huidskleur, zeg maar. Oh, ja. Projecteer is hoe dit kledingstuk valt op deze manier, zeg maar. Dus je kunt dan, het is eigenlijk heel persoonlijk ook. Je hoeft niet jezelf je eigen maat per se op te nemen, maar nee. het geeft veel meer richting en ook veel meer diversiteit ook aan modellen en lichaamsvormen, zeg maar, dan één statische productfoto. Ja.
En Google kan die data opslaan en natuurlijk bij elke nieuwe zoekopdracht weer toepassen. Misschien wel hele specifieke dingen laten zien als het goed
is. Ik denk dat dat ook het aanlokkelijk is, de business case voor Google. Ja. En wat je ook ziet is dat je dus ook wat soms wat minder gunstige dingen ziet. Dat je denkt, hé, dat valt inderdaad niet zo mooi. Normaal zie je echt de perfect passende. Ja. Dat shirt valt ook helemaal mooi. En het probleem met in e-commerce en zeker in fashion is gewoon, ja, als het niet bevalt, dan sturen mensen het terug. Ja. En dat is nu gewoon gigantisch duurzaamheid en ook een business model probleem. Dus ik snap wel dat ze zich hierop starten. En het is wel grappig om echt zo'n niche, een specifieke toepassing ook van generatieve AI te zien. Want dat doen ze dus hier al wel mee. Het lijkt me wel iets wat al langer loopt, denk ik. Het is natuurlijk een challenge die al veel langer loopt. Maar door AI en het genereren van modellen en pasmaten hebben ze dus nu weer een verdere stap gezet.
Maar wat wel interessant is, dit is natuurlijk iets wat Google laat zien. Maar ergens moeten natuurlijk op basis van die kledingmerken en vormen moeten ze natuurlijk input krijgen van, ja, hoe valt dit dan op een bepaald model? En dat ben je als merk van, als je het in je feed aan Google geeft, zeg maar, moet je dit dus meegeven op de een of andere. Dat lijkt me nog wel ingewikkeld iets.
Ja, nou, dat zeggen ze ook. Dat is ook het. Dat is een nevelen gehuld, zeg maar. Okay. Hoe dat dan precies werkt. Want ze hebben het echt over. We passen AI toe, maar ze zeggen niet exact hoe.
Dus kan het zijn dat het een soort interpretatie is die ze zelf doen op basis van informatie of aannames die ze daarin zien.
Ja, maar daar zeggen ze nog relatief weinig over hoe het werkt. Maar het is wel dat echt in de praktijk straks al kan worden aangeboden door die merken. Dus misschien is het ook nog wel heel veel gewoon maatwerk wat ze nu doen, hoor. Dat ze juist zeggen, we bouwen het gewoon en kijken hoe dit schaalbaar te krijgen is.
Ja, dus nu nog weer handmatig.
Dat zal best wel eens kunnen zijn. Kijk, dat gewoon letterlijk Google engineers nu aan het algoritmes aan het maken zijn over hoe
kleding
van H&M
opkopen, gaan allemaal opmeten.
Ja, en dan kijken hoe ga je dit schaalbaar ontwikkelen. Maar,
maar er zijn natuurlijk wel veel winkels die ook wel werken met, wat is je borstomtrek? Hè? Als mannen bijvoorbeeld. Ja. Dus die informatie kun je natuurlijk wel dan, als je die informatie al hebt, want dan kun je vaak ook filteren. Ja. Of gewoon een maat in het algemeen, daar kun je al wel wat mee, lijkt me.
Ja, ik denk dat je het combineert met dat soort omschrijvingen plus maten inderdaad. Ja. Van een model heeft deze maat en dit shirt heeft deze letterlijke maten. En dan kun je dat misschien projecteren of iets strak zit of niet strak. Ja. Dan kun je best met generatieve AI van doen we aan de bovenkant strak en aan de onderkant losser. Ja. Daar kan ik me voorstellen dat zo'n shirt best wel redelijk eruit komt.
Ja, een goed beeld zien, krijgt. Een lange, beeld lange mouwen, ja of nee, lange armen. Ja. Nou, interessant. Dan nog een andere update van Google. Een nieuwe checkout button in het Google Merchant Center. Is ook nog een test die nu draait. En deze werd eigenlijk kwam aan het licht dat er e-mails ontdekt zijn die verzonden waren naar een aantal geselecteerde partijen met de vraag of ze die nieuwe feature dus wilden testen.
Ja, beta-test.
Ja, en het is eigenlijk een functie ontworpen om shoppers die klaar zijn om te kopen direct naar de checkoutpagina te sturen in plaats van naar een productpagina.
Ja, dus als je aan het filteren bent in Google Shopping, dat je gewoon gelijk zegt, koop dit.
Ja.
En die button, daar hebben we het inderdaad ook wel eens over gehad. En dat heeft ook al eerder ook wel eens is een keer een pilot geweest.
Ja, precies, maar want het is een keer, ze hebben het eerder in
2011
laten
vallen. Al zelfs.
En nu gaan ze deze feature opnieuw introduceren.
Ja.
2011? Ja, dat zou kunnen.
Ja, maar ik heb het idee, dat stond ook in het artikel erbij. Maar ik heb het idee dat het een paar jaar geleden ook nog een keer op een of andere manier al is. Ja. Dus het is iets wat al veel langer speelt bij Google. Maar elke keer als idee wat geopperd, in de praktijk ook wat getest.
Ja, en nu weer in een kleine schaal, dus bij geselecteerde gebruikers. Maar ja, de aanname is die ze steeds doen dat het aankoopproces zou kunnen versnellen en de kans op conversie kan verhogen. Ja, er is natuurlijk wel een kans dat je veel minder geïnspireerd raakt. Of je moet op die checkout pagina nog heel veel up- en cross-sell doen.
Ja, en natuurlijk dat ze meer een soort shopping willen worden. Want natuurlijk de strijd tegen Amazon. Zij is een beetje ook aan het verliezen, denk ik, op die manier. Want als je wel producten wil ontdekken en veel bronnen wil ontdekken, kan dat wel. Maar Je hebt niet zoals Amazon een buy button, zeg maar. Dit zal een move zijn richting die buy button. En misschien hebben ze eerder gedacht van, we zijn nog niet klaar voor. We moeten eerst de rest van het product en de hele search experience verbeteren. Nog meer producten aansluiten. En dat ze nu opnieuw proberen in een nieuwe context, met nieuwe data, hele nieuwe layout natuurlijk. Veel meer mobiele gebruikers misschien nu ook wel dan toen. Dus,
opnieuw gaan hertoetsen. Dat is wel interessant, hè? Je toetst wat, maar je gooit niet volledig weg. Je gaat later ook opnieuw een ontwikkeling toetsen. Ja. En er zal een grote groep gebruikers zijn die gewoon zoekt en bestelt. En die niet geïnspireerd hoeven te worden. En upsell cross. En heel veel dingen zijn ook functioneel wat je in Google zoekt. Hè?
Ja, en wat je misschien die eerste aankoop is, als het product bevalt, dan ga je misschien terug naar de webshop. Kijken, ja. En als je echt een goed merk hebt, zeg maar. Maar dat voor de eerste discovery, dat je gewoon zegt, nou ja, checkout. Gewoon creditcardgegevens invullen. Ik heb dat ene product nodig. Ja
niet.
Of niet door de hele...
Ik had laatst bijvoorbeeld, ik heb zo'n zweefparasol, zo'n grote. En door de wind is die wat instabiel, 3 meter doorsneden. En dat zocht ik gewoon naar, hoe kan je dat vastzetten? Ja, dan vind je gewoon die bevestigingsmateriaal. Ja, dan moet ik nu naar een productpagina en doorklikken. Terwijl ik denk, ja, dat is het enige wat ik wil bestellen.
Gewoon even naar de check-out. Zo'n snelle ervaring gaan bieden. Dus, ja.
Oké, dan gaan we nog verder de diepte in met Google. Want Google snijdt in de, je noemde het de old school conversie-attributie. En voegt nieuwe opties toe voor
de ads. Ja, dat is het einde van een tijdperk. Want ik merk dat er nog heel veel leeft.
Ook emotioneel voor je?
Maar ik zal zo even... misschien herken je de termen ook en hopelijk jij als luisteraar. Maar conversie-attributie is wat heel veel leefde, maar bijna niemand deed het echt. Mm-hmm. Ook omdat ze een beperking hadden. Wat even voor de luisteraar die nu denkt, conversie-attributie, wat is dit? De meeste online marketeers die ook met Google Analytics hebben gewerkt, bijvoorbeeld of met advertising, weet je wel dat het last click... Maar dat is het laatst aangeraakt. Dus ik ga nu via een Facebook advertentie of via een Google ad, kom ik op de site, ik converteer. Dat is sowieso een last click. Maar stel je voor dat ik daarvoor nog een display advertentie heb gezien. En ik heb de site al 2 of 3 keer eerder bezocht via andere kanalen. Dan is nog steeds de conversie via die laatste Google ads click die ik heb gehad bijvoorbeeld.
En dat is terecht.
Last clicked. En dat was altijd standaard, maar het is niet... helemaal 100% kloppend. Want misschien was ik er wel helemaal niet op de website gekomen als ik überhaupt die display advertentie of de Facebook advertentie eerder had gezien. Of via organisch verkeer bijvoorbeeld gewoon het merk heb ontdekt via een mooie content of blogpagina. Mm-hmm. Daar waren altijd conversie attributiemodellen voor. Dus ook in Google Analytics kon je bijvoorbeeld zeggen, nee, ik wil niet last click. Ik wil graag positie gebaseerd. Dus dat je het gewoon zegt, de laatste wel iets meer, de eerste wat minder, maar ik maak wel eens wat afweging. Of tijdsgebaseerd. Of dat je zegt de eerste en laatste laat ik. Dus allemaal een beetje gewoon modelleren van wat krijgt waarde. En marketeers of teams met een hogere volwassenheid waren daar ook zeker mee bezig. Want dat is altijd de vraag, zeker als je meerdere marketingkanalen en hoge spends hebt, ga je kijken, wat draagt nou wat bij? Ja,
waar ga je schrappen?
Waar ga je schrappen? Hoe ga je je mediabudget nog beter inzetten? Moeten we meer in de voorkant achter? Ga je niet last click kijken? Nee. Want dan optimaliseer je het al heel snel kapot, omdat je dan helemaal aan de bovenkant van de funnel niks meer hebt, omdat je dat allemaal wegbezuinigt.
Ja, een beetje het idee van, dan ga je al het geld op een spits zetten, maar als die spits niet een bal niet aangegeven krijgt, kan hij niet scoren.
Precies, dus dan denk je, die in de spits die moeten we in dienst houden, al die verdedigers kunnen weg.
Ja, precies.
Volgens, dat is inderdaad ook een soort attributie. Zullen ze vast in voetbal en sportmodellen ook hebben. Maar goed, wat Google dus nou doet, vrij abrupt ook, en dat zie je echt, dat hebben we met Google Analytics meer gezien. Hè? Google Analytics 3 stopt echt nu. Zitten nu echt in de laatste dagen, nog 3-4 dagen te gaan. Ja. Dat ze ook in Google Analytics 4 hebben ze in principe die conversie-attributie wel mogelijk gemaakt. Maar sinds een half jaar data-gedreven attributie standaard gemaakt. Dus niet meer zo'n model, maar gewoon op basis van data, wat ondoorzichtiger is. Mm-hmm. En nu schrappen ze ook echt gewoon keihard die andere functies. Nou is het maar dat 3% van de marketeers dat gebruikte. Ja. Maar toch zag je veel altijd, het was altijd wel een beladen discussie, welk model gebruiken we? En het is nog een menselijk model in de zin van, de eerste en de laatste kun je nog snappen. Ja. Datagedreven attributie, daar komt er ook iets uit van dit heeft 2,5 conversie opgeleverd, maar het is toch ongrijpbaarder. Ja. Dus daar moet je wel echt in gaan vertrouwen. Dat het dan klopt.
Ja, want ik weet ook wel vanuit jouw rol, daarom zei ik van dat raakt het je. Omdat het, dit is ook een vraagstuk waar je wel vaak mee bezig was met klanten. Van hoe ga je tot toekenning komen en hoe ga je daar weer keuzes in maken? En dat kon je handmatig vanuit een bepaalde visie gewoon goed neerzetten. En nu ben je
snapt dat.
Ja, en nu ben je overgeleverd aan wat data. Google vindt. Ja.
En dan was altijd het probleem, last click klopte nooit.
Nee.
Dat wist je. Dat andere was een alternatief. Ook weer ingewikkeld alternatief, dus niet veel mensen die het gebruiken. Dat wordt nu echt definitief geschrapt. Dus het is nu eigenlijk wat je overhoudt, is last click. Of inderdaad geloof in ook de datagedreven attributie. Ik geloof dat trouwens overigens wel, daar niet van.
Ja.
Alleen het is wat ongrijpbaarder.
En het blijft ingewikkeld dat Google met een eigen belang attributie toekent aan organic
of
aan
maar
Google
eens
Ads.
Gewoon een gemiddelde manager uit of een financieel iemand of een operationeel of een eigenaar directeur. Maar aan de andere kant, dus dat wordt gekild en ook vrij abrupt. Dus het zegt ook wat over de betrouwbaarheid van Google als analytics partij nu.
Ja.
Want je hebt een feature en waar je gewoon een bedrijf op draait, heb je heel marketingteam, business. Stuur erop en in één keer zeggen ze, over 2 maand is het er niet meer.
Mm-hmm.
Dus dat is ook wel iets wat echt in de markt ook wel even resoneert. Dus features van Google Analytics, hoe goed kun je erop vertrouwen? Aan de andere kant voegen ze ook, en dat kun je volgens mij niet los van elkaar zien, waar wel 2 losse nieuwsberichten en aankondigingen, dat ze ook ads toewijzing ook wel meer mogelijkheden geven. Dat je bijvoorbeeld in attributie in Google Analytics niet alleen maar Google Ads meeneemt, maar ook andere attributie ook kunt verdelen daarin als je het hebt over advertenties. Dus ook andere advertentienetwerken. En zelfs organic kan je zien als een soort van investering van het kwam met organic channels. Die verdeling die wat eerder, die wat eerlijker wordt gemaakt. En ook op die manier kun je terugschieten naar Google Ads toe. Eerder was het Google Ads platform, het adverteren zelf. Yeah. Die kon alleen maar conversies ontvangen over Google Ads, zeg maar. Dus dat kun je nu ook in Google Analytics laten berekenen en wat gebalanceerder terugschieten naar Google Ads.
Dus Google Ads kan zien dat deze conversie dat mede tot stand gekomen is door SEO, bijvoorbeeld door organic of door social.
Ja, die pixel weegt ook dat. Dus ze lijken een soort verschuiving ook te maken van Analytics is weer een meetool, conversie en advertentieattributie gaat meer in het ads platform. En dan doen ze iets meer wat neutraler, zeg maar. Dus dat zal ook wel met elkaar te maken hebben. Dat ze zeggen, de advertising doen we in ons ad platform en de data verzamelen, dat doe je in dit platform. We maken dat iets meer wat transparanter. Dus
dit is wel eens een goede ontwikkeling op zich.
Op zich wel. Alleen wel vrij
abrupt. De onverwachte, dat maakt het wat twijfelachtig. Ja. Helder. Ja. Hey Daan, jij kent vast ook wel die webshops met die aftelklokken. En die jou stimuleren om te gaan kopen.
Je hebt nog 3 uur om van deze aanbieding te profiteren.
Ja,
of een kwartier soms ook, hè?
Ja, heel kort. En het brengt je altijd naar twijfel. Zou het echt, zou het niet echt? Ga je erop gokken, ja of nee? In heel veel gevallen blijkt het dus niet echt te zijn. De toezichthouder, Autoriteit Consument en Markt, heeft namelijk honderden webwinkels onderzocht en daar 41 in ieder geval zeker al op de vingers getikt. Daar verschenen dus timers met boodschappen dat het speciale aanbod zou verlopen en dat bleek uiteindelijk helemaal niet zo te zijn. Sterker
dus het mag
nog,
wel een aftelklok.
Ja,
alleen
verleiden mag, maar in dit geval ging het om misleiding, want nadat die klok afgeteld was, bij nul was, begon die of opnieuw of werd de prijs zelfs gewoon naar beneden verlaagd. Dus was je zelfs voordeliger uit na die actieperiode. Ja. En dat is de nuance. Verleiden, dus mensen een beetje over de streep trekken als het een echte actie is met een einddatum.
Ja.
Maar daarna mag je niet zomaar weer doorgaan. En dus
Black Friday mag nog steeds, maar niet fake. Zeg
nee,
maar.
Niet. Nee. En ik weet ook wel, we hebben ook wel zelf ook verleden ook wel campagnes gedraaid vanwege succes verlengd. Weet je, dat soort bruggetjes. Ja. Dat je denkt,
het is nog steeds zo mooi weer. Dus,
Nog steeds zomer, dus die actie loopt door. Het is een beetje twijfelachtig en ik ben ook wel benieuwd van wat nou als je gewoon weer een dag die oude prijs opzet en dan weer opnieuw begint. Hè? Dus wanneer is die grens tussen begin je opnieuw of niet?
Ja.
Maar het geeft heel veel aan en dat is denk ik goed als marketeer ook dat je er bewust van bent hoe je dit inzet. En dat dit ook even onder het vergrootglas ligt van Autoriteit Consumentenmarkt. Maar doordat dit ook in de media is, ook bij de consument zelf. Dus dat je ook dat consumenten er ook misschien kritischer naar zullen gaan kijken. Omdat ze nu publiekelijk weten dat het ook wel eens misbruikt wordt. Ja, daarom. Ja. Dus goed om even rekening mee te houden en je eigen marketingactiviteiten erop.
Als je het zelf ziet, gewoon eventjes ook proberen om in een anoniem browservenster een keer de website te openen, kijken of die klok gereset is.
Ja, precies. Wat krijg je daar dan te zien?
Vaak draait hij op een cookie. Dat je op het moment dat je komt, begint hij met aftellen.
Ja, nou, dat kun je voor jou een beetje testen. Maar dat is voor de gevorderde gebruiker, maar de gemiddelde consument zal dat niet eens weten.
Precies.
En trapt er dus blijkbaar nog in. We gaan dan van het Nederlandse nieuws naar wat internationaler nieuws. Enerzijds nieuwe toetreder in de Europese markt. Afkomstig van Alibaba, China's grootste e-commerce bedrijf.
Ja.
Die aangekondigd heeft dat ze met de e-commerce site, die kennen we eigenlijk helemaal niet, Tmall, naar Europa
wereldwijd gaan komen. Een van de allergrootste.
Ja, maar onbekend eigenlijk hier nog, omdat het in Europa niet gebruikt is.
Wat wel bekend is AliExpress.
Precies.
Dat is van Alibaba.
Want die kennen we ook van Ali. Ja, en dat is ook een beetje de vraag wat Tmall nou toe gaat voegen naast AliExpress. Want bij AliExpress worden wel goederen echt vanuit China naar Europa gestuurd. En Tmall zou echt ook met zijn warehouse, volgens mij, met lokale merken hier komen als platform hier ontstaan.
Ja.
Er wordt een pilotproject gedraaid in Spanje. En uiteindelijk willen ze uitbreiden naar de rest van Europa. Ja.
Ik heb ook al eens gekeken naar dat pilotproject in Spanje. Want ik was nog benieuwd van hoe doen die Chinezen dat nu. Want ik denk ook dat het AliExpress-model niet zo heel houdbaar is.
Nee.
Want dat leunt echt op subsidiëren van e-commerce praktijken in China zelf.
Ja.
En van lage pakketprijzen, zeg maar.
Ja, waar Europa ook barrières op aan het toevoegen is. Hè?
Exact, dus dat wil eigenlijk niemand meer. Dus eigenlijk zien ze dit als een soort groeialternatief van oké, hoe dan wel voet aan de grond te krijgen. Wat wel opvallend is, is bijvoorbeeld dat Meriva.com, dat is dus gelanceerd in Spanje. Dus ook eens te kijken, wat hebben ze nou precies live gezet? En het lijkt wel een beetje ook, net als AliExpress, als ik meer een app dan een website die je installeert. Die zijn ook weinig zichtbaar in search en dat soort dingen. Het is echt een bestemming waar je heen moet gaan. En Meriva zit heel erg op de social commerce. Dus echt een platform voor TikTokkers om spullen ook op te verkopen. Zo zijn ze ook.
Oh, ja.
Echt als ondersteuner van de creator economy.
Je niet een hele eigen webshop hoeft te hebben, maar dat mag je daar wel aanbieden.
Ja, dat is echt het idee van een app. Dus je opent het ook in een app. Je gaat hem niet naar een website toe. En dat is ook heel erg Chinees.
Ja.
Want Chinees is helemaal niet van de open e-commerce. Dat is allemaal in-app gebeuren.
Ja.
Op WeChat, devices. Ja. Dus die voegen dat heel. Die vliegen dat heel anders aan. Dus te kijken, is dat een flop geweest of zo? Ik heb niet de exacte zoekvolumes nagekeken, maar op een gegeven moment even Google Trends gekeken in Spanje. Dat Meriva, hoe groot is dat dan? Zo ongeveer even groot als Brad Pitt. Qua zoekvolume.
Okay. Ja, ik dacht, ik wou dat zeggen.
Je krijgt van die index scores, weet je wel. Van, dit is 100% zoekvolume. Dus ik dacht even van vergelijken. En,
ik kwam wel af hoeveel Spanjaarden nog op Brad Pitt zoeken.
Ja, ik denk niet heel veel. Nee, maar ik zat nog in zo'n referentiekader te zoeken. Okay, van, is dat nou helemaal niks? Of, dus er gebeurt wel degelijk wat.
Hmm.
Want het is echt puur een app. Dus kijken. Want het kan echt een gigantische flap ook worden. Dat de Chinezen gewoon totaal de Europese markt niet snappen. Dat zou ik ook heel goed kunnen voorstellen. Laatst is er nog via zo'n schandaal geweest van... ik moet het goed uitspreken. Shine?
Ja,
de
precies.
Shine,
ja, goedkope,
die goedkope fast fashion. Ja. De AliExpress van de kleding eigenlijk. Ja. Die had van die Amerikaanse influencers uitgenodigd om naar de fabriek te komen. Helemaal een promopraatje te doen. Dat was heel awkward, want het staat juist bekend om de slechte fabrieksomstandigheden. Ja, ja. En het was zo overduidelijk en dik, zo toondoof, zo nep. Dat ze influence echt hadden betaald, zetten ze neer naast iemand die dan zogenaamd uit de fabriek komt en bij hun R&D-center van de 1800 fabrieken, waarschijnlijk 1850 zijn het van die rare sweatshops en dingen. En dan gaan ze naar een helemaal gerobotiseerde vestiging waar de kleding met machines wordt gemaakt. En het personeel is super blij, echt zo lachen, alle influencers er rondomheen. Maar echt toondoof, heeft een hele grote terugslag gekregen. Dus ik ben heel benieuwd of ook of zo'n partij met een totaal andere achtergrond ook in Europa echt voet aan de grond kan gaan.
Maar goed, bij AliExpress is natuurlijk het grootste voordeel de prijs, waardoor je enerzijds accepteert dat er ook hele rare dingen op staan of dingen waar je niet zit te wachten, maar dat goedkope maakt het heel aantrekkelijk. Dat is maar de vraag hoe dat echt in Europa, als ze dedicated in Europa gaan zitten, hoe dat zal zijn.
Of dat het echt inderdaad gewoon dat ze dat willen, want er is nog niet echt bewezen inderdaad of ze dat echt op custom experience bijvoorbeeld kunnen winnen.
Nee.
Dus of dat ze zeggen, we denken copy-paste onze e-commerce even naar Europa doen en het werkt gewoon niet. Nee. Dus,
maar er gebeurt wel wat, want ze hebben ook aangekondigd, bij Alibaba althans, dat het bedrijf ook opgesplitst gaat worden in 6 eenheden om zo elke unit te kunnen versnellen, autonome besluitvorming te krijgen.
Lokaler
te zijn. Ja. Dus ze zijn wel bezig om de Europese markt te gaan bereiken. En aan de andere kant zien we ook dat Nederlandse ondernemers natuurlijk bezig zijn om naar het buitenland te gaan. 30% van de Nederlandse retailers plant een uitrol van een internationale webshop. Waarbij Duitsland, België en Frankrijk de voornaamste doellanden zijn.
Ook logisch.
Ja, natuurlijk. Europa, taal is natuurlijk voor Frankrijk en België nog een Duits trouwens ook, maar dat is misschien nog een
logistiek ook taal. Natuurlijk. Logistiek. En grotere markten denk ik ook. Ja.
Hoewel Duitsland, dat weten we toevallig omdat we ook aan onze kant hier ons veel verdiept hebben. Dat het lijkt een hele mooie markt, maar Duitsland is per regio ook bijna anders. Een heel ander land, een andere cultuur op zich.
Ja.
Hè?
Dat is niet de e-commerce wereld zit ook echt anders in elkaar daar.
Ja.
Maar het is een onderzoek van Adyen ook, dus het is ook wel, gaat ook wel over verkeer natuurlijk. Hè? Betaalopties, lokale betaalmethoden kunnen winkelen. Dat zijn dus ook, waar zit de groeipijn? Dus, en ook de reden van waarom kopen consumenten nou vaak bij buitenlandse retailers? Dan vaak ook op zoek naar producten die je gewoon niet anders kunt krijgen bijvoorbeeld. Of dat het assortiment gewoon breder of ruimer is. Maar het moet wel, qua verzendkosten moet het natuurlijk wel betaalbaar en behapbaar zijn. En dus inderdaad ook de lokale checkout. En er zitten ook een hele hoop dingen in. En dit was een leuk cijfer, die 30% van de Nederlandse retailers. Want het geeft even een soort inzicht in van hoeveel is het nou werkelijk. Want ja, wij werken ook heel veel bij klanten. Op een gegeven moment zit je aan je, qua e-commerce zit je in je groei in Nederland gewoon aan de markt.
Ja, dat is geen hele grote markt uiteindelijk.
Nee, of je gaat inderdaad in productassortiment groeien. Je gaat je klantenloyaliteit. Er zijn natuurlijk een paar groeirichtingen die je hebt. Maar internationale expansie is er vaak ook één van. En dat kun je op honderden verschillende manieren doen. Maar je ziet dus dat echt veel spelers daarmee bezig zijn om nu die markt wat meer consolideert. Ook zeker binnen Europa kun je gewoon makkelijk de grenzen over. Mm. Die belastingregels worden steeds eenvoudiger. Dus er komen gewoon steeds meer plannen. Ja. En als je het zelf niet doet naar het buitenland, dan komen de buitenlandse partijen wel weer naar Nederland.
Gaan Nederland ook bij betrekken.
Dus het is bijna op een gegeven moment niet alleen voor groei, maar het is gewoon ook soms bepaalde noodzaak.
De concurrentie zal niet meer bestaan uit Nederlandse bedrijven, maar steeds met Europese bedrijven. Ja. En zelf ga je ook concurreren met andere Europese bedrijven.
Met dus een breder assortiment, grote. En die kunnen misschien niet altijd leveren binnen een paar dagen, maar dat is ook niet altijd voor bepaalde producten. Is dat maakt niet altijd de sleutel. Nee. Dus
Oké. Tot slot, Daan, een must-see waarvan je dacht van die moeten we even melden om van te leren, inspiratie op te doen. Soms ook even heel ver buiten je dagelijks werk te denken en te kijken. De Lions, de Cannes Lions Awards zijn geweest. Het internationale festival van de creativiteit.
Ja, van de reclame- en marketingsector. Wel een beetje de grote
heel reclamisch, hè? Vaak. Toch wel heel veel meer reclame dan performance per se.
Klopt. Ja, wel performance zie je ook hier en daar wel steeds ook vaker terugkomen daar. Ook ontzettend veel verschillende awards, zeg maar. Ja. Dus je hebt de Grand Prix winnaars. Dat zijn dan dat zijn een stuk of 30 of zo categorieën. Alleen het is heel leuk, want ze maken altijd een soort videootje van echt 30 seconden tot een minuutje. Wat ook de case was. En het is gewoon wel eens inspirerend, om als je zelf marketing met campagnes doet. Het zijn wel eens verrassende invalshoeken die je weer naar jouw branche kunnen kopiëren.
Beter goed gejat dan slecht bedacht.
Ja. Bijvoorbeeld eentje die mij wel opviel. Even één voorbeeldje. Was bijvoorbeeld een campagne die Samsung had gedaan in Australië dan bijvoorbeeld. Die hadden een soort speurtocht georganiseerd in advertenties. Wat wel een leuk idee was.
Oh ja.
Dus dan die Samsung Flip Phone, dat is dan een nieuw model. En dan hadden ze ook bij influencers de opdracht uitgezet van je kunt op zoek naar zo'n treasure hunt. En dan kun je een flip phone winnen. Maar ze zitten verstopt in Google Ads. En hier krijg je een eerste hint. En na zoiets moet je ongeveer gaan googlen of in YouTube gaan zoeken. Ja. En dan was dus de advertentie was dan, tada, dat klopt. De antwoord op die vraag, hier is een eerste hint. En dan ging je dus weer verder zoeken in Google. En door de targeting kreeg je steeds meer hints. En kon je uiteindelijk meedoen aan een prijsvraag.
Dus zij wilden eigenlijk dat mensen maximaal hun advertenties gingen bekijken. En daar zijn aanwijzingen in.
Je beïnvloedt natuurlijk ook het branded zoekvolume naar jouw merk en naar jouw ding. Dus je krijgt ook een soort bijeffect van dat je in die Google search bar suggesties. Als je dan Samsung zoekt, dat je dan Samsung op en met zo'n hele query string erachteraan, zeg maar. En het op zich wel leuk natuurlijk om ook echt interactie te krijgen. Want het werkt ook met YouTube Shorts bijvoorbeeld. Of vast ook YouTube Shorts, maar de pre-roll video's bijvoorbeeld. Ja. Uiteindelijk als je ver genoeg diep erin zat, kreeg je dus pre-rolls te zien met een soort uitleg. Van je hebt weer wat gevonden, gaan we door naar het volgende.
Maar dat voelt wel echt bijna echt één op één advertenties die aansluiten bij de fase waar je zelf in zit.
Ja, maar dat op zich het idee uitvoeren is niet eens heel gek. Je hebt gewoon een soort 5-6 advertentiegroepen van je gaat van de een door naar de
bakje,
ander
bakje.
Je moet natuurlijk voldoende schaal hebben, want dat gaat niet werken met 10 gebruikers.
Nee.
Maar het is wel grappig om op die manier te spelen met het format van moderne targeting advertenties.
Maar, en waarbij advertenties niet alleen maar zenden worden, maar ook een soort van meegeven waar een ander weer mee verder kan. Het is bijna interactie met
het. Het is echt spelen met het format. Ja. Dus dat zijn wel van die leuke ideeën die je er soms uit krijgt. Dat je kunt zeggen, hey, hoe kunnen we nou spelen met het format waar we in zitten? In met de advertenties bijvoorbeeld.
Ja.
En zo zijn er ook wel, ook in het gebied van video, wie heeft de mooiste ad gemaakt en wie is het gaafst gestyled. Mm. Maar dat is ook inderdaad wat is het meest duurzaam geweest of wat inderdaad is gewoon creatief met technologie geweest.
Leuk.
Dus leuke inspiratie.
Nou, dan moeten we even te gaan kijken. We gaan daarna verwijzen in de show notes. Die vind je onder deze aflevering in je podcast app of via advice.nl/podcast. En heb je tips, vragen, reacties, ideeën, laat weten via podcast@advice.nl. En zorg dat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen door je te abonneren. Bedankt voor het luisteren of kijken en heel graag tot de volgende aflevering.